Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Verborgen heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 78 en dan van het tweede vers. En toen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 8, de tweede vers. Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja uit zuigelingen monden. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Colosse. En dan van het derde hoofdstuk, de versen 12 tot en met 25. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 8, het tweede vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Colossenzen 3, de versen 12 tot en met 25. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ter derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zo doe dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke beweging der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Verdragende elkander en vergevende de een de anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende de God en Vader door hem. Gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanen, gelijk het betaamt in de Heere. Gij mannen hebt uw vrouwen lief en wordt niet verbitterd tegen haar. Gij kinderen zijt uw ouderen gehoorzaam in alles, want dat is de Heere wel behagelijk. Gij vaders tergt uw kinderen niet, omdat zij niet moedeloos worden. Gij dienstknechten zijt in alles gehoorzaam uw Heere naar het vlees, niet met ogendienst als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten vrezende God. En al wat gij doet, doe dat van harte als de Heere en niet de mensen. Wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. En er is geen aanneming des persoons. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gebed. Heren, zo mocht de avond weer vallen van deze zondag. En zo in de stilte van deze avond brengt u ons dan ook hier in uw bedehuis. En dat is zo'n groot voorrecht. En wij moeten het u belijden dat we dat niet altijd beseffen. Dat we zo vaak uit gewoonte naar uw huis gaan, misschien wel met wat lichte tegenzin, omdat we toch liever even thuis gebleven waren. Ach Heer, u weet wat er allemaal in ons hart leven kan, en dat u oprechte begeerte naar uw huis, naar uw woord, ook bij uw kinderen niet altijd levendig is. En daarom is het zo'n groot wonder dat u met ons niet handelt zoals wij met u handelen. Want dan had u al lang met ons een afrekening moeten houden. Maar u verdraagt ons nog. En u wordt het niet moede om ook nu weer opnieuw uw woord te laten verkondigen. Om opnieuw te spreken tot harten die in alles bewijzen geen lust hebben in de kennis van uw wegen. Maar u wordt het niet moede om nu ook weer te kloppen op de deur van ons hart. En ons van uw heilige wet uit de weg te wijzen naar de zaligheid. En wij bidden u, laat zo het onderwijs aan ons allen gezegend worden. Dat het mogen zijn tot bekering wat nog onbekeerd is. En tot verdieping wat u kennen mag. En zo zijn wij in alles van u de Heer afhankelijk. Dat we zo ook onze harten mogen opheffen tot u de Heer. In het gebed om geleid te worden door uw Heilige Geest. In het bidden, in het orgelspelen, in het verkondigen van uw woord. In het geven van onze gaven. In ons werk als koster. In onze taak als kerkenraad. Heer, we hebben u in alles nodig. En zo bidden wij het ook van u. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder, dat die ons leiden. Daar is die verzuchting, och, schonk gij ons de hulp van uw geest. Mocht die ons leiden. Wij spreken en luisteren, wij zingen en geven. In alles. Wees ons zo nabij. Dat we het van u mogen verwachten. Gedenk ons vorstenhuis. Gedenk ook onze koningin. Ze mocht gisteren te midden van het volk haar verjaardag vieren. U hebt haar opnieuw weer willen sparen en dragen. U hebt alles nog wel gemaakt. We herinneren ons nog hoe het vorig jaar gegaan is, zo heel anders. We denken dan ook hen die nog steeds de wond daarvan voelen. Al die nabestaanden. Dragen ze aan u de Heere op. Wees bij onze vorstin ook bij het klimmen der jaren. En ook voor haar zorgen. Ook als weduwe. Drenk ook onze kroonprins met zijn vrouw en hun kinderen. Geef dat ze zich ook met liefde, met dienende liefde mogen voorbereiden op de taak die wacht. Dat ze het met elkaar mogen beleven. Bij de gratie Gods. Dat ze mogen kennen persoonlijk wat genade is. Dat bidden wij ons koningshuis toe. Het wonder van de genade te mogen kennen. Gedenk ook als we de komende week mogen stilstaan. 4 mei. Bij allen die ons zijn ontvallen. Die hun leven gegeven hebben voor de bevrijding van ons vaderland. Dat we dat nooit zullen vergeten, ook al is het alweer lange tijd geleden. Dat we u erin mogen erkennen, dat u ons land weer de vrijheid gaf. Dat dan ook op 5 mei op gepaste wijze met elkaar te mogen vieren, want u bent het ook waardig dat we uw wonderheden gedenken, zoals u elke keer uw volk Israël opriep, om te gedenken hoe u het op wonderlijke wijze uit Egypte verlost hebt. Zo mogen wij ook dat gedenken dat u ons verlost hebt van het nazi-heerschappij. Geef ook dat we die vrijheid niet zouden vertreden als verzadigde zielen die het honing zijn vertreden. Maar dat het wonder ons elke keer weer klein mag maken. Dat we zo in vrijheid mogen leven. Geen tirannie die ons in de huiskamers in het verborgen drijft. In angst en vrees gekluisterd houdt, dat we in vrijheid mogen ademen in dit land. Maar we moeten het u ook belijden dat ons land zich rijp maakt voor uw oordelen. Als we zien wat er allemaal gaande is in ons vaderland, dan bidden wij u, geef ook in ons land toch bekering. We kunnen er zo aan gewend raken, dat uw kerk al kleiner wordt. We kunnen er zo aan gewend raken, dat er miljoenen mensen opgroeien zonder u en zonder uw woord. Wij bidden u, geef bewogenheid. En daarom dragen we het werk van evangelisatie ook hartelijk aan u de Heer op. Dat ook die mensen bereikt worden die niet meer van u weten, uw woord niet meer lezen. Stuurt u ze erop uit, evangelisten. De dienst van de barmhartigheid, in de zorg. En geef dat er mensen nog geraakt mogen worden. Wij bidden u dan ook voor de zending wereldwijd. Wees met allen die u daar op eenzame posten gesteld hebt om het woord te verkondigen. Laat het in ons hart leven, uw koninkrijk komen, Heere. Werp het rijk van de vorst der duisternis toch te neer. Sterk ook de families waar we ons verbonden weten. Denken aan Hessel en Kobi, familie Wessels. Denken ook aan familie Born, heren, op allerlei wijzen aan onze gemeente verbonden. Wilt u al dat werk zegenen? Denk ook wat gedaan mag worden in de gevangenissen. Dat werk is zo belangrijk. Dat daar ook mensen getrokken mogen worden. Die misschien jarenlang niet meer naar buiten kunnen. Maar dat er ook in de duisternis van hun cel het licht van het evangelie mag opgaan. Ook als we daar mogen zingen. Als daar het woord verkondigd mag worden. Laat het tot rijke zegen mogen zijn. Maar ook, gedenk ook hen die dat werk mogen doen. De krijgsmacht, de verzorgingstehuizen, de ziekenhuizen. Daar waar nood en zorg is. Gedenk ook allen die daar mogen werken. We willen u ook bidden voor het onderwijs. Wat een gave hebt u ons toch in alles gegeven. Dat het tot rijke zegen mag zijn en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Denk ook onze kerken. Dragen ze hartelijk aan u de Heer op. Geef ook aan allen die wijsheid nodig hebben om te doseren. Alles wat ze daarin nodig hebben. De studenten. Dat u ze bekwamen. Tot het ambt van dienaar des woords. Dat we verblijd mogen worden. Als u ook nog weer jonge dienaren uitzendt in die wijngaard. En ook bij hen blijven. Denk zo. Ons vaderland. Zo komen wij tot u, ook in het gebed om de bekering van Israël. Vervul toch uw beloften, dat ook gans Israël eens zalig zal worden. Dat we daar met elkaar naar uit mogen zien, rijkhalsend. Dat ze ook bereikt mogen worden. Denk ook hen die u mogen beleiden als de gekomen Messias. Die ook met tegenstand te maken krijgen. Wilt u ze vasthouden. Geef dat ook wereldwijd onder uw volk. Waar ze ook zijn. Verdreven. In ballingschap. Dat ze u mogen kennen. Dat ze mogen komen naar het land der belofte. Zo komen wij tot u. Maar ook vanavond in alles van u de Heere te verwachten. Groot en dierbare koning. Verhef uw aangezicht in gunst over onze gemeente. Zie toch neer op ons. Wij hebben het niet verdiend, ach Heere. Als u met ons zou handelen, wie zou dan voor u kunnen bestaan? Geef dat dat ons in waarheid voor u mag verootmoedigen. En dat we zeggen, Heere, staat u op. Waak over dit erfdeel. Zie een gunst op ons neer. O grote koning, verhef het licht uw aanschijns over ons. Om Christus wil alleen. Amen. Weet u, we mogen vanavond stilstaan bij het vijfde gebod van de wet des Heren. We willen dat dan ook doen aan de uitleg die onze Heidelberger daarvan geven mag. We willen dan ook naar die uitleg luisteren als we stilstaan en met elkaar lezen. Zondag 39, vraag en antwoord 104. Wat wil God in het vijfde gebod? Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Het vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder. We willen letten op twee gedachten. In de eerste plaats de inhoud van dit gebod en de tweede plaats de belofte bij dit gebod. Eert uw vader en uw moeder. De eerste plaats dus de inhoud van het gebod en in de tweede plaats ook de belofte bij dit gebod. Nog eerst gaan we daarvan zingen met elkaar en wel uit Psalm 34, de versen 5 en 6. Vreest hem te alle tijd. En ook het zesde vers komt, kinderen, hoort naar mij, neem mij getrouwe raad in acht. De versen 34, de versen 5 en 6 van Psalm 34. En ondertussen krijgt u in een tweetal rondgangen de gelegenheid om uw liefdegaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Zingen we dat gemeente na het amen van de preek uit Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Het vijfde gebod eert uw vader en uw moeder, waarbij we allereerst met elkaar willen letten op de inhoud, de betekenis van dit gebod. En tot slot ook stilstaan bij de belofte die de Heere bij dit gebod heeft gevoegd. Gemeente, het is een tijd waarvan we echt met recht wel tegen elkaar mogen zeggen dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden. En daarbij heeft hij het in onze tijd wel heel bijzonder gemunt op onze jongeren. Schrok u niet enige jaren geleden, toen het zogenaamde geheim van Goeree over Flaquet onthuld werd. En er bleken zoveel jongeren op ons eiland verslaafd te zijn aan alcohol en drugs boven het landelijke gemiddelde. En was het misschien ook voor u niet een wonder dat u zegt, och Heere, dat mijn kind er niet bij was. Het had ook gekund. Hij heeft het op onze jongeren gemunt, de vorst der duisternis. Aan de hand van het tweede gebod hebben we stilgestaan bij de grote verantwoordelijkheid die de Heere legt op de schouders van ons als ouders. Want de Heer heeft bij dat gebod gezegd, want ik de Heer uw God ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Daar hebben we met elkaar bij stilgestaan wat een grote verantwoordelijkheid de ouders hebben als het gaat over de opvoeding van de kinderen. In die dienst hebben we gewaarschuwd tegen de eigenwillige godsdienst. Dat wij als ouders wel uitmaken hoe wij onze kinderen opvoeden en hoe wij denken dat de Heere wil dat hij gediend zal worden. Want daar gaat het over. Eigenwillige godsdienst, zoals Jerobeam dacht dat hij de Heere dienen kon met zijn gouden kalveren te Dan en Bethel. Wij weten het vaak zoveel beter dan de Heer. Ook als het gaat over onze opvoeding. En als we die prediking nog in herinnering roepen, dan mag de vraag wel luiden, heeft dat doel getroffen ook in ons hart? En als het u betrof, is daar dan ook bekering gekomen, vaders? Is er ook belijdenis gekomen voor het aangezicht van de Heere? Heere, ik voed mijn kinderen niet op zoals u het waardig bent. Mag u daarin ook bemerken dat de Heere u geleid heeft in die weg van bekering? Dat u nou in liefde uw kinderen voor mag gaan in de dienst van de Heere? Ze mag trouw meenemen naar de verkondiging van het woord. Dat ze voelen een liefdevolle waarschuwing in uw hart tegen de zonden. Dat u ze waarschuwt voor wereldgelijkvormigheid in bewogenheid. En dat u de dienst van de Heer uw kinderen met liefde aanprijst en ze daar ook in voorgaat. Moeders, is er ook in uw leven bekering gekomen? Dat u nu mag zijn het ware rustpunt in het gezin. Is er tijd en aandacht voor uw kinderen? Kunnen ze met hun zorgen en moeite bij u terecht? Is er een luisterend oor? Proeven ze de zorg en de toewijding van u in de opvoeding van uw kinderen? Zien ze de dienende liefde van Christus in u terug? Of bent u moe van het werkens buitenshuis? Dat u er niet aan toekomt, dat er nog zoveel werk in het huis wacht. Liefde ouders, de Heere roept ons. Een grote verantwoordelijkheid om onze kinderen voor hem op te voeden. Daarom die vraag, beseffen we dat? Wat de Heere zegt in dat tweede gebod, dat hij de misdaad der vaderen bezoeken zal ook aan de kinderen. tot in het derde en het vierde geslacht. Dan zegt, och Heere, bewaar mij daarvoor. Geef dat ik mijn kinderen bij u de Heere mag brengen. Dat de Heere zo uw kinderen op uw hart mag binden. Dat het tekort en het gebrekvolle van uw opvoeding u mag verbinden aan de troon der genade. En zeggen, Heere, geeft u mij kracht en wijsheid en liefde en bewogenheid en ernst in het opvoeden van mijn kinderen. Laten we toch zien met elkaar hoe de duivel als het ware een laatste slag probeert te slaan. Waar hij weet, wat ook de wereld weet, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ook de toekomst van de kerk, om het zo te mogen zeggen. Laten we die verantwoordelijkheid als gemeente ook met elkaar beseffen voor onze jongeren. Maar hebben onze jongeren dan geen eigen verantwoordelijkheid in deze? Komt het dan alleen op de schouders van de ouders aan? En is het dan alleen de verantwoordelijkheid van de ouders hoe onze jongeren en hoe onze jeugd hun tijd besteedt en leeft in deze wereld? Nee. Ook onze jongeren hebben van de Heer een verantwoordelijkheid gekregen. Ook Hij heeft vanavond tot onze jonge mensen, onze kinderen, een indringende boodschap vanuit het vijfde gebod, waar het tot onze kinderen en onze jeugd klinkt: eert uw vader en uw moeder. En met dat vijfde gebod zijn wij gekomen aan de tweede tafel van de wet. De eerste tafel, de eerste vier geboden, waarin de Heere mij leert hoe ik met de Heere om moet gaan, hoe de Heere wil dat ik hem dienen zal. Gaat het nu in het tweede gebod, tweede tafel, over de omgang met de naaste. Aan die twee tafels hangt de ganse wet. God de Heere boven alles lief te hebben. En die tweede tafel, mijn naaste als mijzelf. En welke naasten staan dan het dichtst bij mij? Wel, dat zijn in de eerste plaats mijn ouders. Zij zijn door de Heere aan mij gegeven, waarmee ik de intiemste band heb. Ouder-kind. En u zegt de Heere, en dat is in positieve zin geformuleerd tot onze jongeren, tot onze kinderen, tot u als kinderen, ook al bent u ouder, dat wij onze vaders en moeders zullen eren. En u ziet, dit is een positief gebod. Er staat niet iets wat we niet mogen doen, maar het is een opdracht van de Heere om onze ouders te eren. En gemeente, dat wil ik toch nog weer eens benadrukken. En onze Heidelberger doet dat ook weer eens. Wat wil God in het vijfde gebod? Laten we dat toch telkens weer bij deze dingen beseffen, ook vanavond. Het gaat niet over wat mensen van u vragen. Het gaat niet over wat een kerkraad of een dominee van u vraagt. Maar het gaat over wat de Heere van u, van jullie en van mij vraagt. En wij moeten ons maar eens realiseren. We spraken daar net nog even over in de consistorie. Dat we als mensen zo vaak bezig zijn met de vraag, wat vinden mensen van mij? En we luisteren zo vaak naar wat mensen tot ons zeggen. Maar dat is ten diepste van geen belang. Het gaat allereerst over wat ook hier staat. Wat wil de Heere van mij? Wat vraagt God van mij? Daar moet ik acht op geven. Daar moet ik naar luisteren. Daar heb ik mij naar in te richten. Niet wat mensen zeggen. Ik moet ook straks niet voor mensen verantwoording afleggen van mijn daden. Maar voor de levende God, de rechter van hemel en aarde, die alwetend is. En zo moet je ook luisteren vanavond, jongeren. Gaat over maar niet wat mensen bedacht hebben, of wat de kerk bedacht heeft. Het gaat over wat God van jullie vraagt. En wat vraagt Hij dan? Wel, dat lezen wij in dat vijfde gebod: eert uw vader en uw moeder. Wat betekent dat werkwoord eren? Wel, er staat in het Hebreeuws een woord kaboot. En kaboot, dat betekent eigenlijk letterlijk zwaar zijn. Iets wat veel gewicht heeft. En figuurlijk begrijp je dan wel wat dat betekent. Iemand voor gewichtig houden. Dat wil zeggen iemand heel belangrijk vinden. Iemand voornaam achten. Iemand dus eren. En kaboot, dat komen wij het meeste tegen als het gaat over de eer en de heerlijkheid van de Here. Onze vriend dominee De Vries, je hebt dat vast wel in de krant kunnen lezen, is daar ook op gepromoveerd. Op de kaboot van Yahweh. De eer, de heerlijkheid van de Heer. Wel, dat woord, kaboot, dat gebruikt de Heere nu ook voor het eren van kinderen van hun ouders. En we zullen straks zien welke gewichtige plaats de Heere aan ouders heeft gegeven. En u voelt wel, als hij ten diepste alleen maar kaboot waardig is, dat de Heere daar heel wat mee te zeggen heeft als hij dat nu ook zegt tot de kinderen. Dat zij ook hun ouders kaboot hebben te geven. Eer, heerlijkheid. En de werkwoordsvorm die dan hier in het Hebreeuws gebruikt wordt, die duidt er ook voor dat je dat in de praktijk moet beoefenen. Dat je dat ook moet uitvoeren. En zo betekent eren dan ook iemand erkennen. Iemand hoogachten. En we zullen het straks ook zien, iemand vrezen. Kaboot, daar zit dus dat woord in, zwaar. En als ik dan het tegenovergestelde gebruik van eren, dan gaat dat misschien nog wat meer oplichten. Want het tegenovergestelde is dus iemand voor licht houden. Dat wil dus zeggen iemand minachten, iemand verachten. Ja, ten diepste iemand vervloeken. Dat zijn de uiterste. Iemand eren of iemand vervloeken. En dat zie je ook, dat de Heere die ernst aan het hart legt als hij zegt, wie ook zijn vader of zijn moeder vloekt, die zal zekerlijk gedood worden. Als je ze niet eert en je doet het tegenovergestelde, dan ben je bijzonder strafwaardig. En het is ook Salomo die dat de jeugd op het hart bindt, wie zijn vader of moeder vloekt, dien lamp zal uitgeblust worden. Ik hoop dat jullie jongeren al iets voelen van het gewicht van dit gebod. Van zijn diepe betekenis. Als de Heere zegt, geef aan je ouders kaboot. Zoals al de mensen geroepen zijn om aan mij die eer en heerlijkheid te geven. Wat ons in de tweede plaats opvalt als er staat, eert uw vader en uw moeder, dat de Heere hier ze allebei noemt. Vader en moeder, heel nadrukkelijk. En dat is heel opmerkelijk. Als wij namelijk beseffen dat in het Oosterse land, in de tijd dat de wet gegeven is, we spreken van een patriarchale samenleving. Patriarch, dat betekent de vader. En dat het wil zeggen dat de man daarin een hele belangrijke rol speelde. Eigenlijk kun je wel zeggen dat de man heerschappij voerde in die samenleving. En dat de Heere dan hier heel nadrukkelijk, dwars tegen alles in van die dagen, zeg maar, het gaat om je vader niet alleen, maar evengoed om je moeder. Ze staan op gelijke hoogte. En als je dan opmerkelijk leest in Leviticus 19, het derde vers, daar wordt zelfs de moeder eerst genoemd. En ieder zal zijn moeder en vader vrezen. Dus om alle misverstand weg te nemen, laat de Heer het heel nadrukkelijk zeggen, er is geen onderscheid. Je kunt niet zeggen, ja, maar ik eer mijn vader en mijn moeder, die zie ik als een sloofje. Die is goed genoeg om mijn kamer schoon te maken en mijn rommel op te ruimen en de was voor me te doen en eten te koken. Ja. Maar zo zegt de Heer in het niet. Eert uw vader en uw moeder. Als we dan teruggaan naar de tijd waarin de Heer dit gebod gegeven heeft, eert uw vader en uw moeder, dan moeten wij ons goed bedenken dat we spreken in die dagen van een gezin dat bestaat uit grootouders, ouders en kinderen. En in dit gebod ligt dan allereerst de opdracht opgeslagen voor kinderen om voor hun ouders te zorgen, ook bij het ouder worden. En we zien dat nog steeds in onderontwikkelde landen, om het zo te zeggen, dat ouders daar ook veel kinderen hebben. Waarom? Omdat die kinderen, als zij oud geworden zijn en ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, dat hun kinderen dan voor hun zullen zorgen. Dat is de eerste betekenis die erin ligt. En dan moeten wij goed vasthouden, gemeente, dat in onze dagen waar mensen op hun 65ste jaar AOW krijgen als ze niet meer hoeven te werken, en als ze gebrekkig worden en ze kunnen niet meer op zichzelf wonen, dat er dan verzorgingstehuizen zijn of zelfs als het nodig is verpleegtehuizen, dat we dan kunnen zeggen, oh, maar dan geldt voor ons het vijfde gebod niet meer. Dan hoeven wij niet meer voor onze ouders te zorgen als ze oud en gebrekkig zijn. O ja, staat dat ergens in de Bijbel dat het vijfde gebod dan voor u niet meer zou gelden? Kon wel eens een aanklacht voor ons zijn. Weet u wat er een verdriet en eenzaamheid geleden wordt? In de verzorgingstehuizen, de verpleegtehuizen. U moet uw oor eens te luister leggen. Wat een eenzaamheid. Het geldt in onze dagen even goed nog dat onze ouders, ook als ze ouder worden, met alle liefde en zorg omringen, ze trouw bezoeken, zijn ze welkom bij ons in onze gezinnen, ook als ze beginnen te dementeren of als ze gebrekkig worden. Juist dan blijkt de liefde. Laten we die vraag ons allereerst maar eens stellen. Eren wij daarin ook onze ouders nog? Of zijn we al helemaal beïnvloed door de tijdgeest? Zeg, nou ja, ze hebben een goede verzorging in de goederij. Zijn fijne verpleegsters in de Samaritaan. Nou, daar zit mijn vader best. En mijn moeder heeft er ook een goed plekje. En ik leef mijn eigen leven. Het is in strijd met wat God van u vraagt. Eert uw vader en uw moeder, juist ook bij het ouder worden. Toch is daar natuurlijk lang niet alles mee gezegd als het gaat over het vijfde gebod. Want waar gaat het in het vijfde gebod ten diepste om? Wat is de zegen van het vijfde gebod? Wel dit, namelijk dat de Heer ons hier wil leren hoe hij de samenleving wil hebben ingericht. Namelijk dat in de samenleving eruit gegaan wordt van gezagsverhoudingen. En laat ik dat duidelijk mogen maken als ik nog even terugkeer naar die uitdrukking in Leviticus 19 vers 3. Waar de Heer ook spreekt over dat vijfde gebod en dan zegt: gij zult uw vader en uw moeder vrezen. Ik ben de Heer uw God. En die opdracht die staat in het kader van de voorschriften voor een heilig leven. Als wij willen leven overeenkomstig Gods woord, als een afgezonderd volk dat hem dient, dan hebben wij onze ouders te vrezen. En ik zei het al, dat woord vrezen, dat heeft ook alles met dat eren te maken. Want vrezen, dat wordt in de Bijbel allereerst gebruikt voor een gezagsverhouding die er is tussen mensen en de Heere. En dan denken we natuurlijk allemaal aan die uitdrukking, de vreze des Heeren. Wel, zoals de Heere gevreesd moet worden, geldt dat ook in afgeleide zin voor onze ouders. Het gaat dus in het vijfde gebod dat de Heer daar het fundament voor de samenleving legt, dat wij allen die over ons gesteld zijn, in de eerste plaats onze ouders, maar ook de overheid, Laat ik het heel eenvoudig zeggen, jongelui, de politie om maar een voorbeeld te noemen, de rechterlijke macht, onze onderwijzers op school, onze leidinggevende op het werk, de kerkenraad in het midden van de gemeente, dat wij die eer en vreze schuldig zijn. En de Heer trekt die vergelijking ook als hij zegt, een zoon zal de vader eren, ben ik dan een vader, waar is mijn eer? De Heer wil laten zien zoals mijn volk mij moet eren. Zo moeten ook kinderen hun ouders eren. En hebben wij ook het gezag te eren dat de Heer boven ons gesteld heeft. Hebben wij ze alle eer, trouw en liefde te bewijzen zoals ons Heidelberger dat eren omschrijft en uitwerkt. En dan zien wij ook wat er bedoeld wordt met die uitdrukking dat ons gezin een kerkje in de kerk moet zijn. Zoals het in de kerk is dat de Heere gediend wordt en geëerd, zo dient het ook te zijn in het gezin. Zo behoren ook kinderen hun ouders te eren en lief te hebben. We zouden het zo mogen zeggen dat de Heere de ouders heeft gegeven als zijn plaatsvervangers op aarde. Luther spreekt over de handen van de Heere. Ouders als de handen van de Heere waarmee hij ons wil regeren. En zo hebben ook onze opstellers het van de catechismus gezien. Aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Jongelui, probeer die uitdrukking eens even te proeven. Aangezien God het belieft, dat wil zeggen God wil het zo, dat hij ons regeert door onze ouders. Dus als mijn vader wat tot mij zegt, zegt ten diepste mijn vader het niet, maar zegt de Heere dat tot mij. Zo nauw ligt het. En zo hebben wij ook tegen het gezag aan te kijken. Als een politieagent mij gebiedt om te stoppen, gebied dat ten diepste de Heere mij. Want die politieagent is gezagsdrager namens de Heere. Hij is door de Heere met dat gezag bekleed. Als een ouderling mij vermaant, dan is het de Heere die door die ouderling mij terecht wijst. En zo wil de Heere het. Oh, en als we dan dat zegenrijke daar eens van zouden zien. En zo gaat ook de apostel Paulus erover spreken in Colossenzen 3, wat we met elkaar gelezen hebben. En daar trekt hij ook diezelfde lijnen. In de eerste plaats, gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in alles, want dat is de Heere wel behagelijk. En je kan het ook lezen in Efezen 6. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Het gehoorzamen van ouders, het gehoorzamen aan het gezag, is God wel behagelijk. Wat wil dat zeggen? Wel dat God aangenaam is. God heeft daar behagen in, hij verblijdt zich daarin. Als kinderen naar hun ouders luisteren. En als wij gehoorzaam zijn aan degenen die over ons gesteld zijn, dan is dat de Heere een vreugde, om het zo te zeggen. Dan verblijdt de Heere daarin. Als zo alles gaat in de gezagsorde die hij in de samenleving wil zien. En ook Paulus zegt, dat is recht. Dan wil Paulus daarmee zeggen, dat is overeenkomstig Gods wil. En als we dat dan niet doen, dan vertoornen we de Heere daarin. Dan doen we onrecht wanneer we ongehoorzaam zijn. En gemeente, u moet eens zien dat wij vanavond hier in alle rust kunnen zijn. Dat we in alle vrede kunnen leven in Nederland, bij al de zorgen die er ook zijn. Dat is nog een gave, omdat het gezag nog wordt aanvaard. En dan moet u de krant maar eens lezen in landen waar dat niet is. Denk maar eens aan Afrika, in de Congo. Of in andere gebieden, waar men elkaar uitmoordt, waar geen gezag is, waar moord is, plundering, verkrachting. Denk eens aan Darfur. En laat dus eens even op je inwerken. Wat er van een samenleving overblijft als het vijfde gebod zijn kracht niet meer doet. Als het gezag op de straten struikelt en u niet meer veilig bent. Dat u nog veilig bent in uw huizen, dat komt nog. Als een goede gave van de Heere vanwege het gezag dat er nog is. Ook al krijgen wij natuurlijk aan alle kanten te maken na de 60er jaren. Dat het gezag heeft ingeboet. Het mag er nog zijn. Laten we zien dat het nog een gave is van de Heer. Maar ook gemeente, wat een grote verantwoordelijkheid het is dat wij onze kinderen dat hebben te leren. Dat is een van de eerste opvoedingstaken om onze kinderen gezag te leren aanvaarden. Want dat kleine lieve babytje wat wij in onze armen sluiten, als we dat van de Heere krijgen, wat wij koesteren in liefde, dat blijkt bij het opgroeien een kind van Adam te zijn. En wat wil dat zeggen? Wel dat je bij je kinderen al direct merkt, die hang naar zelfstandigheid, doen wat ze zelf willen. Wat is het dan nodig? Dat we als ouders leren, dat onze kinderen gezag leren te aanvaarden. Dat ze leren buigen onder het gezag van vader en moeder. Dat hun wil onderworpen wordt aan de wil van vader en moeder. We hebben het allemaal gezien. Ik noemde het al in de 60er jaren. De anti-autoritaire opvoeding. Nee, dat leren wij onze kinderen niet, gezag aanvaarden. Ze mogen doen wat ze zelf willen. We hebben gezien wat er allemaal uit voortgekomen is. Bandeloosheid, losbandigheid, in alle vormen. En daarom is het zo nodig dat we onze kinderen gezag leren aanvaarden. Het is liefdeloos als onze kinderen dat niet leren. Heel hun leven zullen ze de consequenties ervan moeten dragen als ze niet leren om gezag te aanvaarden, dan botsen ze er elke keer tegenaan op school, in vriendenkringen. Maar zeker ook als ze moeten gaan werken. Daarom de Heere wil dat juist in de gezinnen, als de cel van onze samenleving, onze kinderen het gezag leren aanvaarden. En wat is het dan een voorrecht? Kinderen, als je Godvrezende ouders mag hebben, die je opvoeden in de vrezen van de Heer. Want daar komt het op aan. Dat gezag hebben wij te aanvaarden, zo staat er, in de Heer. En dat geeft nou het geheim van het ware christelijke gezinsleven weer. Dat het een leven is in de vrezen des Heeren. Wat betekent dat? Wel twee dingen voor het gehoorzamen in de Heeren. Wel, dat betekent in de eerste plaats dat ik mijn ouders gehoorzaam om Christus wil. En in de tweede dat ik het mag doen in Christus kracht. Wanneer ik geroepen word om mijn ouders te gehoorzamen en mij aan hun wil te onderwerpen, dan moet ik dat niet doen al mokkend en met verzet. Of uit angst omdat mijn vader zijn handen nog wel eens wat loszitten. En ik denk, nou, ik kan maar beter gehoorzamen. Want anders dan zwaait er wat. Nee, gehoorzamen in de Heere, dat betekent in liefde. En waar vloeit die liefde nou uit voort? Wel uit de liefde van Christus. Zo kunnen wij onze ouders werkelijk liefhebben, eren en trouw bewijzen. Als wij leven uit de liefde van Christus. Als de liefde van Christus in ons hart uitgestort is, dan kunnen wij pas waarlijk ook onze vader en moeder eren en liefhebben. Uit de wederliefde. Tot hem hebben wij zijn geboden en daarom ook onze ouders hartelijk lief. Ik zei in de tweede plaats, betekent het ook in Christus kracht. Want ik kan dat niet uit mijzelf. Oh, want ik heb een natuur die staat elke keer tegen het gezag van mijn vader en van mijn moeder en tegen dat gezag van de overheid op. Ik wil niet gehoorzamen. Ik wil mijn eigen zin doen. Ik wil zelf bepalen hoe laat ik thuis kom. Ik wil zelf bepalen naar welke muziek ik luister. En ik wil zelf bepalen hoe ik mijn vrije tijd uitdeel en inricht. En ik kan alleen maar naar Gods gebod leven. In Christus kracht. En daarom het gebed gun door het geloof in Christus krachten. Om die te doen uit dankbaarheid. Jongelui, dat is nodig. Christus te kennen. En uit Christus te leven. En uit hem je vader en moeder lief te hebben. En daarom is het waar. Hoe verder wij van de Here vandaan leven, hoe meer ik mij tegen het gezag verzet. Maar hoe dichter ik bij de Here mag leven, hoe beter ik leer te gehoorzamen. Als het gaat over dat gehoorzamen, dan voegt Paulus daar ook aan toe het woord in alles. Wat betekent dat? Wel in alle dingen. In de grote dingen, in de kleine dingen. In de fijne opdrachten die we krijgen. Maar ook in de moeilijke dingen, in de vervelende klussen die ons door onze ouders worden opgedragen. In alles onze ouders gehoorzamen. Betekent dat dan ook werkelijk tot in de uiterste consequentie in alles? Nee, want dat woord in alles wordt ook hierin door dat woordje in de Here gevuld. Het gaat over alles. Wat in overeenstemming is met Gods wil. Wij mogen niets doen wat onze ouders opdragen, wat tegen Gods wil ingaat, of wat tegen zijn dienst strijdt. Want dan geldt het, wat Petrus gezegd heeft tegen het Sanhedrin, toen hen opgedragen werd door de wettige overheid, door het wettige gezag in die dagen, zwijg van de naam van Jezus. Toen hebben zij gezegd, nee, dat kan niet. Ook al bent u Sanhedrin in onze wettige overheid en hebben wij u te gehoorzamen. Maar hier geldt, men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Daar ligt de grens, jongeren. In het gehoorzamen in alles. Een gehoorzamen in de Here. Overeenkomstig het woord van de Here. Als je ouders iets van je vragen, wat in strijd is met het woord en de dienst van de Here, dan mag je weigeren. Denk ook aan Jozef, toen zijn meesteres hem tot zonde wilde bewegen. Toen zei hij, hoe zou ik kunnen en zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God. Als je ouders dingen vragen, je vader, je moeder. Het is in strijd met het woord van de Heer. Dan mag je nee zeggen. Dat mag niet, vader. Dat kan niet, moeder. En zo scherp legt ook de Heer het aan als hij zegt, indien iemand tot mij komt en niet haat vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja ook zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Dat wil zeggen, het gaat in de allereerste plaats om de gehoorzaamheid aan mij. En haten, dat betekent dan hier, zoals onze kanttekeningen terecht zeggen, dat is boven mij liefhebben. Boven alles moet staan het gebod van de Here, zijn woord en zijn inzettingen. Dat hebben we boven alles te gehoorzamen. Dat is de koepel die boven ons leven staat. Het woord van de Here en daaraan ondergeschikt is het bevel van onze ouders. En dan denk ik zeker aan hen die in moslimlanden tot bekering gekomen zijn. Jonge mensen die Christus hebben mogen aanvaarden als hun zaligmaker. En die door hun ouders gedwongen worden om Christus af te zweren. Maar die dan dat niet kunnen. En dan uitgestoten. O, zij mogen toch staande blijven. Want dan geldt, want schoon ik zelfs van vader en moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. Hij blijft mijn vader en behoeder. Dat is het als de uiterste consequentie is. En we goden meer gehoorzaam moeten zijn dan onze vader en moeder. Omdat ze van ons iets vragen wat we niet kunnen, namelijk Christus verloochenen. Dan laat Heere zien, maar meer dan je aardse vader en moeder ben ik je vader en behoeder. Onze catechismus gaat verder in het onderwijs en ze zegt dat ik ze niet alleen eer, trouw en liefde moet bewijzen, ze eren, gehoorzamen, maar ook mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. Daar zit allereerst iets in vanuit onze Heidelberger catechismus naar de vaders en moeders vanavond. Namelijk als er staat mij hunner goede leer onderwerpen. Dat wil zeggen, ouders, dat wij onze kinderen moeten leren, onderwijzen in de leer van Gods woord. Ze onderwijzen in de inzettingen van de Heer, in de dienst van de Heer. Dat is de eerste roeping van de ouders. Net als ik al dat zei over verzorgingstehuizen en over de financiële ondersteuning vanuit de AOW, dat ontheft ons niet van de plicht van dit vijfde gebod. En dat geldt ook als wij het voorrecht hebben dat onze kinderen naar een christelijke school mogen gaan, dat ze naar de zondagschool mogen gaan, dat ze naar de catechisatie mogen. Dat ontheft ons als ouders niet van de plicht om onze kinderen te onderwijzen in het woord van de Heer en de leer die is naar de godzaligheid. Nee, het is juist andersom. Dat alles is erbij gevoegd. Maar het gaat in de eerste plaats om de huisgodsdienst. Dat is het wezenlijke. Dat ouders de dingen overdragen aan hun kinderen. Zoals we dat ook met elkaar uit Psalm 78 hebben gezongen. Dat wij de dingen aan onze kinderen vertellen. Omdat ze in die weg hun hoop op God leren stellen. Dat hebben we immers toch ook beloofd aan de Heere, toen we onze kinderen ten doop hielden. Belooft gij uw kind als het tot zijn verstand gekomen is, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen. Wat is dan belangrijk? Dan neem ik alleen maar even als voorbeeld de catechismus. Dat u zelf ook thuis de catechismus bestudeert. En dat u zelf die dingen overdraagt aan uw kinderen, met ze overspreekt. Hoe belangrijk is ook het gesprek met uw kinderen over het woord dat verkondigd mag worden. Dat u daar navraag doet met uw kinderen, daarover spreekt met uw kinderen. Omdat het onderwijs zijn voortgang mag hebben in de harten van kinderen. En kinderen, jullie hebben daarin ook te luisteren. Die zeggen, nou ja, vader en moeder, dat weet ik allemaal wel. Val me daar nou alsjeblieft niet mee lastig. Ik heb wel meer te doen. Nee, staat hier hun goede leer in behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. Luisteren naar je ouders als ze spreken over de dingen van Gods Koninkrijk. Als je daarin liefde onderwijzen en voorgaan. Dan zegt, o ja, vader en moeder. En ze de antwoorden geeft als ze daarom vervragen. Wat is dan ook goed als we 's ochtends met onze kinderen het woord openen. Een dagboekje daarbij lezen. Een enkele vraag stellen. U begrijpt wel, wij zijn in deze tijd natuurlijk ook allemaal veel met dingen belast. Maar er mag toch ook tijd zijn, bij alle drukten. Voor het onderwijs aan onze kinderen. Uit de vrezen des Heren. Dat is niet de eerste verantwoordelijkheid van de meester voor de klas en van de zondagsschoolmeester en van de dominee. Maar dat is uw eerste verantwoordelijkheid. En dan een tweede punt. Een heel aangelegen punt, juist in onze tijd. Mij ook aan hun straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. Zoals we vorige week stilgestaan hebben bij de wraak Gods. Ook dat is een woord wat in onze moderne tijd niet geliefd is. Nou, dat geldt natuurlijk ook wel van straffen. Nee, dat is niet meer van deze tijd, straffen. Dat doe je een kind niet meer. Oh nee. Moeten wij onze kinderen niet meer straffen? Als God niet meer straft, gemeent, houdt God op God te zijn. Dat is een wezenlijk onderdeel van Gods bestaan, dat hij een straffend God is. En niet alleen van zijn vijanden, maar ook van zijn kinderen. Weet u wat er van de Heere staat? Hij kastijdt een iegelijk zoon die hij lief heeft. Weten wij het tegenwoordig beter dan de Heere? Zijn wij betere opvoeders dan de Heere? U voelt wel de schaamte bij de gedachten, alleen al, dat we niet meer zouden behoren te straffen als God het wel doet. Maar laten wij het mogen doen zoals de Heere dat doet, met liefde en bewogenheid, om onze kinderen te leren in die rechte weg van de Heere te wandelen. En daarom tegen de tijdgeest in ouders, durf te straffen. Ook al worden onze kinderen ermee opgevoed bij wijze van spreken door de tijdgeest. Ja, maar vader, dat mag u niet doen. En denk erom, dan bel ik wel naar de kindertelefoon. En zo staan ze ook in de klas tegenover de docenten in opstand als die straft. We hebben die straffen zo nodig, omdat God het wil. Omdat God weet dat wij mensen zijn die dat nodig hebben. Niet dat wij straffen moeten in toren en wind blinde woeden. Zo doet de Heer het ook niet. Maar met een bewogen hart. Mag ik het zo zeggen. Dan moet je je kinderen wel eens straffen. Terwijl je hart huilt. Begrijpt u wat ik bedoel? Maar ze hebben het zo nodig, die correctie. Ze hebben het zo nodig om terecht gewezen te worden. Om een halt toegeroepen te worden. Jongen, zo kan het niet langer. Je moet ingrijpen. Het gaat mis. Daarom moet ik je straffen. Paulus weet ook dat het mis kan gaan. En daarom zegt hij het ook. Vaders, verwekt uw kinderen niet tot toren. Maar voed hen op in de lering en vermaning des Heren. Niet in onredelijkheid en in onbillijkheid. Maar in de Heer. Ook het straffen in de Heer. En laten wij kinderen ons aan die straf ook onderwerpen. Ook op school. We hadden het vanmiddag nog even aan tafel over. Hoe moeilijk het soms is om een juf te gehoorzamen. Die soms zo onredelijk kan zijn. Zo kil kan zijn. Zo afstandelijk kan zijn. Zo hardvochtig soms kan zijn. En dan toch aan die straf te onderwerpen. Waarom? Omdat God het zegt. En bij die werkelijkheid bepaalt ons ook de catechismus als er staat dat wij met hun zwakheden en gebreken geduld moeten hebben. De Heidelberger catechismus stelt ons daarmee in de realiteit van de gebrokenheid van de wereld. Want ik hoor een jongen zeggen, ja dat is wel waar, dominee. Ik zou mijn vader en moeder ook graag willen eren en trouw en liefde bewijzen. Maar hun ouders zijn de makkelijkste niet. En dan druk ik het nog maar zachtjes uit. En mijn meester op school, die kan zo sarcastisch zijn. En op mijn werk kunnen ze zo gemeen zijn. Ja, dat is werkelijkheid. Dat bepaalt ons bij de ontzaglijke doorwerking van de zonde. Ook in de intermenselijke relatie tussen ouders en kinderen. Tussen meester en kind. Tussen werkgever en werknemer. Maar toch zegt de Heer. Eer degene die over u gesteld zijn. Ook als ze gebrekkige mensen zijn, met hun zwakheden en met hun tekortkomingen. Zelfs Maria, we lezen het van haar, dat ze in haar overbezorgdheid de Heere verwijten maakt. We lezen en de Heere was hen onderdanig. Onze ouders kunnen door drift of door altijd maar te zwijgen. Nooit eens een keer met je praten. Of altijd maar bemoeizuchtig zijn. Ze hebben zoveel gebreken. Die het vijfde gebod zo moeilijk maken om te vervullen. Daarom mag je wel vragen, maar Heer, hoe kan ik dat nou? Mijn vader, Ik was soms, ach, ik kan het soms niet uitdrukken. Mijn moeder, daar heb ik er een verdriet over. Hoe bits ze kon zijn. Ik heb zo weinig liefde, moederliefde gehad. En nou vraagt u vanuit het woord mijn ouders te eren. Hoe kan het? Dan denk ik aan de zonen van Noach. Noach, de prediker der gerechtigheid. Wat was hij gevallen in de zonde. Hij lag daar naakt zijn roes uit te slapen. Ze hebben hun vader geëerd. Achterwaarts een kleed over hem neergelegd. Hoe kan ik mijn ouders eren? Ze ook in de zonden vallen. Dat kan alleen. Dan kom ik weer terug op wat Paulus zegt. Gehoorzamen in de Heer. In Christus, die zijn ouders in alles gehoorzaam was en onderdanig. Die het gezegd heeft tegen zijn discipelen. Geef de keizer dat het keizers is. Die ten diepste zijn vader gehoorzaam geweest is in Gethsemane. De drinkbeker heeft aanvaard. Alleen in hem kunnen wij. Ook met de zwakheden en de gebreken van onze ouders. Dat gebod vervullen. Alleen ziende op hem. Verwachtende van hem. En ook als we daarin struikelen. Heeft hij door zijn volkomen gehoorzaamheid. Onze ongehoorzaamheid uit het vijfde gebod. Volkomen verzoend. En zo mogen wij ook met de zonden van onze opvoeding, met de zonden tegen het vijfde gebod, bij deze Christus komen. En verzoening ontvangen en uit hem bediend het vijfde gebod volbrengen. En mogen we het zeggen, Heere, bij u is vergeving. En u hebt het ook gezegd, die wijsheid ontbreekt. Dat die ze van mij begeren. En zo mogen we als vader, als moeder en als kind bij de Heere terechtkomen. En dan geldt van dit gebod. En dan zie je als het ware dat de Heere daarvan zegt. Wandel nou toch in de weg van dat vijfde gebod. Want dat is zo'n zegenrijke weg. Want dan zal het u wel gaan in het land dat ik u de Heere geven zal. En ik zal u een lang leven schenken. De apostel Paulus, hij zegt er van het welk het eerste gebod is met een belofte. De Heer heeft aan dat gebod een belofte verbonden. En hier betekent dat natuurlijk niet het eerste gebod in de zin van, dit is het eerste gebod in de geboden. Want we weten dat de Heer ook aan de andere geboden al een belofte heeft verbonden. Maar hier betekent dat woord eerste namelijk een zeer belangrijk gebod door de belofte. En dat is het wat de Heer wil zeggen. O, wandel toch in de weg van het aanvaarden van het gezag. In het aanvaarden van elkaar door de liefde. Want zo alleen zal het je wel gaan. Zo alleen zul je lang leven in het land der beloften. En wat bedoelt de Heere daarmee? Wel, dat jonge mensen in de weg van de gehoorzaamheid. In het luisteren naar je ouders. De Heere je wil bekeren. Dat de Heere je ouders wil gebruiken als een middel in zijn hand om je tot de Heere zelf te brengen. Dan denk ik aan die geschiedenis en zij leiden hun kinderen tot Jezus. O, dat is het wat de Heere met dit woord bedoelt. En dat je dan als kind van de Heere vervolgens tot zegen mag zijn voor de samenleving. Als een zoutend zout. Dat is de grote bedoeling van de Heere met dit vijfde gebod. En dat is het wat hij wil zeggen. In die beloften wil hij je als het ware lokken. Zie toch wat een zegen ik verbinden zal aan het dienen van mij in de weg van de gehoorzaamheid aan je ouders. En gemeente, ik kan daar maar even bij stilstaan. De vraag wordt dan wel eens tegengeworpen en gezegd, ja, maar hoe zit dat dan met jong gestorven kinderen? Hebben zij dan wellicht gezondigd dat ze dat lange leven in dat beloofde land niet krijgen? Wel, als het gaat om de belofte hier van een lang leven en dat het hun wel gaat, dan moeten we dat allereerst natuurlijk zien op het volk Israël. Dat de Heere dat belooft, dat wanneer ze deze gezagsstructuur van de Heere aanvaarden, dat ze een goed en gezegend leven zullen hebben in het beloofde land, generatie op generatie. Ze zullen lang mogen leven als volk in het land der beloften. Als ze gehoorzaam zijn aan zijn wet, dan zullen ze daar een lang leven hebben. En als het dan gaat naar onze tijd, dan denk ik dat we dit beloftewoord niet in tijdeenheden van jaren moeten duiden. Want een jong leven, dat weggenomen wordt in de vreze des Heren, dat is toch geen straf. Ik las het eens. De mooiste bloemen worden door de Heren soms het eerst geplukt. Als de Heere een kind wegneemt, dan is dat toch geen teken van zijn ongenoegen. Als hij het bij zich neemt, moet ik denken aan wat er staat van dat kind van Jerobeam. De Heere nam het weg, omdat er iets goeds in dat kind gevonden werd. De Heere heeft het bewaard voor veel verdriet en voor veel moeite. En daarom moeten wij een kort leven niet verbinden aan Gods ongenoegen en een lang leven als vanzelfsprekend aan de gunst van de Heere. Maar wij moeten deze beloften in dit licht zien. Dat de Heere zegt, wanneer jullie naar dit woord van mij leven, dan zal ik dat gezin zegenen met mijn nabijheid en met mijn liefde. Dan gaat het waar worden wat Psalm 133 zingt. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Dat is de diepte rijkdom van deze belofte. Daar waar de kinderen opgevoed mogen worden in de vreze des Heeren, zal de Heer die opvoeding zegenen. En zal er in dat gezin liefde zijn. En zal hij bij hen blijven en ze het leven geven tot in eeuwigheid in het beloofde Kanaan daarboven. En daarom tenslotte deze vraag, kinderen, jongeren, wandel je ook in de vreze des Heren? Mag je als Christus je ouders in alles onderdanig zijn? Als je zo'n wandelaar bent, dan ben je op weg naar het vaderland daarboven. Maar heb je nou gevoeld vanavond, dat als je in opstand en verzet tegen je ouders leeft, en misschien doe je uitwendig nog wel wat ze willen, maar inwendig heb je een afkeer van wat je ouders je voorleven vanuit het woord des Heeren, weet dan dat je niet strijdt tegen je ouders. Maar dat je strijdt tegen de Heere zelf. Laat dat woord eens meegaan, aangezien het God belieft je door je ouders te regeren. Verzet tegen je ouders. Als je je wijzen op het woord van de Heer en de weg van de Heer, is verzet tegen de Heere zelf. Daarom hoop ik ook dat je vragen mag vanavond. Heere, neem dat verzet in mijn hart tegen mijn vader en moeder, ten diepste tegen u, weg. En geef dat ik in liefde u en mijn ouders gehoorzamen mag. En ouders, als wij dan terugzien, wie zijn wij voor onze kinderen geweest? Wat hebben wij onze kinderen tot op de dag van vandaag meegegeven? Moet u ook vanavond komen voor het aangezicht van de Heere met schuld en tekort. Als u ziet op uw opvoeding, dat we ons zo dan voor de Heere mogen verootmoedigen. Zien het grote belang van de opvoeding in de vreze des Heeren. Verzoen de zonden, Heere. En geef mij bij vernieuwing de lust en de kracht om mijn kinderen voor te mogen leven in de vreze des Heren, opdat ze u mogen vinden. En die u vindt, die vindt een welgevallen van u de Heer. En helpt u mij daarin, Heren, want ik kan het niet. Omdat we dan zo tot hem mogen gaan, om het van hem te mogen verwachten. Zie daarom, ouderen en jongeren, hoe heilzaam Het vijfde gebod is, de Heere geeft het als een gave aan ons, om ons de weg te wijzen naar het hemels koninkrijk. En wat zal het dan zijn, als we die weg niet willen gaan, en straks onze kinderen niet kunnen ingaan, en u straks als ouderen zult moeten buiten blijven. O, laat dan vanavond het vijfde gebod tot u mogen en tot jullie mogen indringen. En dat je vanavond mag vragen, Heere, geef toch de kracht om naar dat vijfde gebod te mogen wandelen. Laat het mogen zijn, zo gij dan heden dit vijfde gebod hoort, zo gij heden daarin de stem van de Heere hoort, verhard je niet, ouders en jongeren, maar laten wij ons laten leiden door dit heerlijke vijfde gebod. Amen. Heere, zo mogen wij tot u komen en geef dat we mogen komen met belijdenis van schuld als vader en moeder. Wie zijn wij geweest als het gaat over de opvoeding van onze kinderen? Heere, dan hebben wij schuld en we belijden dat voor u. Neemt u weg al onze zonden als opvoeders. Vergeeft u dat, alles wat we verkeerd gedaan hebben. Ook als werkgever. Ook als meester en juffrouw, ook als kerkenraad en predikant. Heere, dan hebben wij gezondigd in onze opvoedende, in onze leidinggevende taak. Vergeeft u al onze zonden en zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die volmaakt geleefd heeft en volmaakt gehoorzaamd heeft. O, dat we dan bij u zouden komen om verzoening van al deze zonden. Met het gebed, Heere, geef ons wijsheid, liefde, bewogenheid, geduld, ernst, standvastigheid, duidelijkheid. Als het gaat over de opvoeding van onze kinderen. Het leiding geven op ons werk, op school, in het midden van de gemeente. Leid ons in deze dingen. We komen ook tot u als kinderen. Als jonge kinderen, als jongeren, maar ook als mensen van middelbare leeftijd. We zijn en blijven kinderen zolang onze ouders leven. En dan komen we ook met schuld tot u. Wat schieten we in alles tekort als het gaat om gehoorzaamheid, om liefde, om trouw. Vergeef dat ook allemaal, Heer. Verzoen ook die zonden. Wij bidden u, geef dat we door het geloof in Christus krachten mogen wandelen naar het vijfde gebod dat we vanavond gezien hebben met elkaar. Hoe heilrijk uw geboden zijn, wat een vrede het geeft in gezin, op school, in de samenleving, in het midden van de gemeente, als wij luisteren naar uw stem in het vijfde gebod. Dat we alle eer, trouw en liefde bewijzen aan onze ouders en allen die gij over ons gesteld hebt. Heren, dat eist zelfverloochening. Dat vraagt de minste te zijn. En dat kan alleen door u. Leer het ons op de leerschool van genade. En geef dat het gezien mag worden in deze wereld, dat onze gezinnen anders zijn. Dat onze scholen anders zijn. Dat onze gemeente anders is. Waarom? Omdat u er heerschappij hebt. De heerschappij van uw liefde. Die zichtbaar wordt in het gezag dat we aanvaarden. Van degene die u over ons gesteld hebt. En dat die ook die grote verantwoordelijkheid ervaren. En biddend zo die gezagsopdracht van u uitvoeren. In gezin, school, samenleving, gemeente. Dat we zo het onderwijs hebben mogen verstaan. Ieder van ons, in welke verantwoordelijkheid we staan. Als kind of als gezagsdrager. Heere, leer ons te luisteren naar het vijfde gebod. En geef, als we dit woord gehoord hebben, dat we ons niet zullen verharden. Maar er ons door laten leiden. Wij vragen u dat. Vergeving van al onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen wij met elkaar van het vijfde gebod uit de 10 geboden des Heren en daarvan het 6e vers. Gij zult uw ouders nederig eren, opdat uw God die eeuwig leeft, uw dagen gunstig moog vermeren in het land dat zijn hand u geeft. 6e vers van de 10 geboden des Heren. De gemeente keert dan huiswaarts en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.